Welkom bij alweer de vijfde aflevering van Een Goed Verhaal, de livestream-podcast van het Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie. Deze keer hebben we als onderwerp een goed verhaal over de pandemie. Corona dus. Ook daar kunnen we een goed verhaal over hebben. We hebben daarbij als ondertitel Vertrouwen in het Volk. Die hebben we niet zomaar gekozen. Dat is naar aanleiding van de gelijknamige essay onlangs verschenen bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Twee auteurs die zitten bij mij hier aan tafel. Alvast welkom, ik zal jullie zo introduceren. Eventjes voor de kijkers, de luisteraars. Ik heb een gesprek hier, maar ik zou jullie heel graag willen uitnodigen om ook mee te doen. Dat kan je gewoon doen via het YouTube-kanaal. Kun je gewoon je vraag intikken. Die komt bij de redactie. Die kiezen daarbij de leukste, beste, intelligentste, to the point vraag uit. Dus doe je best. En die zullen we hier aan tafel gaan beantwoorden. Goed, mijn gasten. Aan de linkerkant. Dr. Geert-Jan Zuidweg, docent en onderzoeker binnen theologie en criminologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven, België. En professor Dr. Maarten Verkerk, senator van de ChristenUnie. Nou, welkom allebei. Ik ga met jullie twee open vragen behandelen op het gebied van het essay wat jullie hebben geschreven. En corona is de laatste tijd, best wel lang, ook een onderwerp waar we heel erg de scherpte in kunnen zoeken, waar we heel erg de randen kunnen opzoeken. Wat we hier graag willen doen is om een verdiepende slag te maken. Want het coronavirus houdt ons al een jaar in een houtgreep. We hebben een lockdown, een avondklok, mondkapjes, zieken, doden, volle IC's, eenzaamheid tussen jong en oud. Wanhopige ondernemers, afgesloten verpleeghuizen, stille steden, theaters, cafés, kerken, een uitgehold sociaal leven. We kennen het allemaal sinds een jaar. Praatprogramma's gaan bijna over niets anders. We worden er doodmoe van. En met het haperende vaccinatiecampagne lijkt er ruimte te komen voor het oude normaal wat weer als nieuw zal aanvoelen. Ook worden er versoepelingen in het vooruitzicht gesteld, dus is er ruimte om te gaan reflecteren met elkaar. Nu al, ja. Dat doen we hier in het eerste deel van dit uur met een vraag die ik heb geformuleerd, zo open mogelijk. Laat de overheid met haar maatregelen in zaken corona voldoende zien dat zij vertrouwen heeft in de eigen verantwoordelijkheid van de burger, van haar volk. Nou, jullie hebben samen een essay geschreven, dat is niet helemaal samen, want het essay bestaat uit twee delen. Jij hebt deel 2 voor je rekening genomen. Daar gaan we het zo over hebben. Jij hebt samen met 3 andere auteurs voor deel 1 geschreven. Ik wil even kijken. Ik heb daar 1 zin uitgehaald uit jullie deel. Om te kijken of ik daarmee de toon van daarop kan toetsen. Hij luidt. De strakke regelgeving waarvan nu sprake is, getuigt niet van vertrouwen. Integendeel, hoe minder ruimte de burger heeft om zelf de menselijke maat te zoeken, hoe meer hij zich behandeld voelt als een klein kind.
Ja, dat is denk ik een beetje de kern van het verhaal, inderdaad. Wat wij betogen is eigenlijk dat je als overheid nu kiest voor een benadering. In de tweede golf, dat wil ik er nadrukkelijk bij zeggen. Dus in de eerste golf vond ik Nederland ik woon zelf in België. Ik haalde Nederland altijd aan als voorbeeld van hoe het wel moest. In die zin dat er werd gekozen eigenlijk voor best wel een terughoudende benadering vanuit de overheid. Veel verantwoordelijkheid bij de burger werd er gelegd. Maar eigenlijk vanaf oktober komt er eigenlijk een hele omslag. Wordt er gekozen voor een lockdown. Die dan ook weer allerlei andere namen krijgt. Maar waar in ieder geval wordt gekozen voor een beleid met heel veel regels. Waarbij de overheid best wel strak de openbare ruimte eigenlijk afsluit voor burgers. Een avondklok om 9 uur. Dat soort dingen. En onze gedachte erbij was, ja, je hoort allerlei sectoren, zeg maar, die dichtgaan. Winkels, scholen, sportverenigingen. Het hele maatschappelijk middenveld ligt eigenlijk op zijn gat. En al die mensen zeggen, ja, maar laat onszelf, niet alleen individuen, maar ook beroepsgroepen, laat onszelf dat nu organiseren. Wij kunnen dat veilig doen. En daar is heel weinig ruimte voor, heel weinig aandacht voor. En dat is eigenlijk, dat gebeurt gewoon niet. Hè. Nu hoor je dan weer, ja, misschien moeten we die terrassen dan toch open doen. Hè. Koninklijke Horeca Nederland roept dat al weet ik hoe lang dat ze dat veilig kunnen. En nu komt er eindelijk wel ruimte voor. En, ja, wij denken dat die burger dat kan. En dat je er in ieder geval als overheid vanuit moet gaan dat je hem erop aan kan spreken. Hè. En dat is wat naar onze mening te weinig gebeurt. Er is te veel ingezet op het managen eigenlijk. Het managen van een populatie. In plaats van het aanspreken van mensen op hun capaciteit tot verantwoordelijk handelen.
Duidelijk. Hier gaan we het zo verder over hebben. Maarten, ik wil eerst eventjes deel 2 van jou introduceren. Kijken of ik daar de spijker ook een beetje op de kop heb weten te slagen met één zin. Zeker in tijden van crisis mag je van de overheid maar één ding verwachten. Verantwoordelijkheid nemen. Krachtdadig optreden. In dit geval via wetten en adviezen. Nou, dat is in ieder geval een van de kernen die ik heb gezegd. En ik heb ook in mijn artikel het beeld gebruikt van Thomas Piero, die spreekt over de hamer en de dans. En die heeft het beeld ook gebruikt omdat hij zegt van nou, als je een pandemie hebt met een mogelijke exponentiële groei van het aantal zieken, dan moet je eigenlijk eerst een geweldige klap met de hamer geven, CQ, een lockdown. En als je dan weer sterk terug bent, dan moet je als samenleving vragen, hoe ga je als het ware dansen met het virus? Nou, dit citaat wat je gaf, had met name betrekking op die klap met de hamer. Dan moet de overheid een forse maatregel nemen.
Laten we de klap met de hamer heel even toetsen. Geert-Jan, ben jij het er mee eens dat de klap met de hamer gegeven moest worden door de overheid? Dat je daar als burger niet meteen gelijk een eigen verantwoordelijkheid in hebt?
Ja, eigenlijk kom ik dan weer terug op dat verschil tussen de eerste en de tweede golf, waar Nederland dan eigenlijk best wel niet kiest voor een hele harde hamer. En dan in oktober wel. Die besmettingen komen ook nooit meer, of de IC-opnames komen nooit meer in de buurt van de eerste golf in Nederland. Totaal niet. Dus ik denk, ja, je moet een klap met een hamer geven, maar ik vind dat eigenlijk een heel generiek beeld. Hè. De vraag is, waar komt die hamer neer? Hè, bij wie komt die hamer neer? En dan heb ik toch de neiging om te zeggen dat je niet alleen abstract over een pandemie spreken, maar spreken over ja, deze specifieke pandemie. En dan zie je dat virus is heel gevaarlijk voor een bepaalde groep mensen. En voor een andere groep mensen, zeg maar mensen onder de 50, is die een stuk minder gevaarlijk. Nou, daar kun je rekening mee houden in je maatregelen. Dat is ook een manier om verantwoordelijkheid bij burgers te leggen. Hè? En nu zie je dat er inderdaad een hele grote... Dus als je zegt, is die hamer nodig? Om terug te komen op je vraag. De hele grote hamer die nu iedereen treft, ja, die is misschien niet nodig. Maar een hamer op een plek, ja, denk ik die wel nodig is.
Maarten?
Ja, weet je, ik heb toch een vraag bij datgene wat je nu stelt. Kijk, het is natuurlijk juist dat het de mensen boven de 60 of boven de 70 harder treft dan degene onder de 60 of onder de 50. Dat is helemaal waar. Maar we weten dat ook jonge mensen, zeg eens 30, 40 jaar, die een geweldige goede conditie hebben, dat als zij eenmaal getroffen worden door corona, dat sommigen er weinig van merken en anderen op de IC terechtkomen en een heel lang revalidatie nodig hebben. Dus het is niet ongevaarlijk, ook voor mensen onder de 50 of onder de 60, als zij corona krijgen.
Dat ben ik helemaal, dat is zo, maar kijk, er zijn in die groep zijn er ongeveer 800.000 besmettingen geweest, die we weten. Mensen onder de 50. Mm-hmm. En daarvan zijn er 900 op de IC beland. Dat is ongeveer 1 op 1000. Hè, er zijn 10.000 mensen in het ziekenhuis beland na een auto-ongeval in die leeftijdsgroep. Dan denk ik, ja, dat valt wel mee. De kans om te overlijden aan een auto-ongeval als je onder de 50 bent, is 4 keer zo groot dan de kans om te overlijden aan corona. Dat zie ik niet terug in hoe er over corona wordt gesproken. Dan denk ik, ja, dat is een risico, dat is ook een serieus risico, maar het is ook een beperkt risico. Elk jaar gaan er 20.000 mensen dood aan roken, gevolgen van roken. Ja, dit jaar waren het er 16.000 van corona, dat is heel erg. Maar die zijn er dit jaar niet meer, hè, komend jaar. Daar gaan we tenminste vanuit. Maar die zijn er nog wel bij het roken. En die waren er het jaar daarvoor en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Dus ik denk, ja, ik vind dat toch een perspectief wat je wel dan aan moet brengen. Als het dan gaat over gevaar, dan moet je daar ook wel het eerlijke verhaal over vertellen, denk ik.
Nou weet je, ik wil ook wel graag dat perspectief aanbrengen. Er is één heel groot verschil. met roken en auto-ongeluk aan de ene kant en een pandemie aan de andere kant. En dat heeft te maken met de besmettelijkheid. En die besmettelijkheid, als er geen maatregelen waren genomen, dan waren we echt in het zwarte scenario terechtgekomen. En waren we in het zwarte scenario dubbel gebeten. Aan de ene kant waren we gebeten door het feit dat we onvoldoende IC-bedden hadden en ziekenhuisbedden. En dat treft aan alle leeftijden. En het tweede, we waren gebeten dat ook onder het verplegend personeel en de artsen, die waren ook ernstiger ziek geworden. Dus je had minder mensen tot je beschikking om zorg te leveren. Nou, dat was een van de dragende redenen voor de overheid om te zeggen, wij gaan toch een wat grotere klap met de hamer geven. En of die dan wat groter of wat kleiner is, daar kun je over discussiëren. De kritiek van het Red Team was dat de overheid niet streng genoeg was. Red Team was een alternatief OMT, zeg maar even, met deskundigen uit de zorg en een aantal virologen erin. En die zeiden, je moet een hele korte harde klap geven en vervolgens kun je weer vrij makkelijk de samenleving opengooien. Kun je dansen met het virus en in die periode van het dansen met het virus, om toch de link te leggen naar jullie SC, dan denk ik dat dat punt, het argument, hoe kun je samen met organisaties, samen met burgers, dat dansen vormgeven, dat vind ik een hele goeie.
Ja, maar dat snap ik ook. Dat is een punt wat ik zie, dat je misschien inderdaad voor de korte pijn had moeten kiezen. En maar nu is er gekozen voor, ja, ik denk voor een, in ieder geval voor een te lange hamer. Omdat het natuurlijk, je zit met een crisis, dat ben ik met je eens, maar een crisis is ook, hoe lang blijft een crisis een crisis?
Ja, maar toch even. Ik heb wel een vraag over welk risico wil je lopen. Laat ik één voorbeeld nemen. We hebben op dit moment een R-waarde van rond de 1. Dat betekent dat als je één patiënt heeft, dan besmet die één andere persoon. Stel je voor dat je iets groeit. Stel je voor dat je nu een aantal dingen los gaat gooien. Restaurants, terrassen, nog een aantal dingen. En hij stijgt naar de 1,25. Nou, dat is maar een relatief kleine stijging. Hij heeft rond de 2 gezeten. Elke 5 dagen vindt er weer een volgende cyclus van besmettingen plaats. Als je dan 2 weken verder bent, dan is het aantal patiënten al een factor 2. Er liggen op dit moment 750 mensen op de IC. Dat is 66% van het aantal IC-bedden. Dat betekent dat je na 2 weken al 1500 op de IC hebt. En na weer 2 weken 3000. Nou, dan zit je ver over de capaciteit heen. Dus mijn eerlijke vraag aan jou is, als je exponentiële groei hebt, dus geen lineaire groei, nee, exponentiële groei. Welk risico wil jij er nu lopen als je veel meer dingen open zou gooien?
Maar ik denk 2 dingen daarbij. In de eerste plaats exponentiële groei. En dan in de tweede plaats wil je dingen open gooien. Want ik denk niet dat dat helemaal is wat ik zeg. Wat die exponentiële groei betreft, ik vind dat is heel complex. Dat is modellenwerk. En je ziet, ja, dat wordt een heel technische discussie dan, maar je ziet nu dat het RIVM die heeft zijn voorspellingen drastisch naar beneden bijgesteld. Ja, die derde golf, dat is eigenlijk een soort van verkeersdrempeltje in de laatste grafieken. Ja. En je ziet dat die curves ook op plekken waar de maatregelen, waar er veel minder maatregelen zijn, veel meer open is, dat die curves eigenlijk altijd een redelijk mooie bijlcurve steeds. Dus die exponentiële groei, dat suggereert dat het een soort van lijn is die zo gaat. Maar het is altijd een lijn die zo gaat. En het is virologisch gewoon niet, epidemiologisch is het niet duidelijk wat er nu precies voor zorgt dat die afvlakt. Dat volgens mij is het heel moeilijk om te zeggen dat je wel weet welke maatregel wat is en zo. Dat is 1. Natuurlijk is het aan de andere kant zo dat op het moment dat mensen elkaar te veel, te dichtbij, et cetera ontmoeten, dat het virus wordt overgedragen. Dat is hartstikke duidelijk. Ja. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar dan 2 dingen. In de eerste plaats die maatregelen. Kijk, de meeste besmettingen vinden plaats in de privésfeer. Dat gaat volgens en in de werksfeer. Hè? Dus zeg maar mensen op het werk, lunchen en zo, dat soort dingen. Dit. op dat moment, dat betekent, hè, wat betekent dat? Dat betekent dat je daar als overheid zit je eigenlijk nauwelijks tussen. Hè? Al je grote hamer, die gaat over het kleinste stukje van de taart. Namelijk alles buiten. Maar het gaat wel over mensen hun inkomen. Dat gaat wel over al dat soort dingen. Mensen hun sport, mensen hun musea, al dat soort dingen. Dingen die, dat zie je in andere landen, wel veilig open kunnen. Bijvoorbeeld in België zijn de musea open. Die zijn heel even dicht geweest, zijn in juni open gegaan en vervolgens open gebleven. Dat gaat. Dat is gewoon heel duidelijk dat dat gaat. En die zijn er ook enthousiast over. Die zien een nieuw publiek, gezinnen die niet weten wat ze met hun tijd moeten, komen naar het museum. Dan gebeuren daar geen besmettingen. Ik zeg niet dat je alles zomaar open moet gooien. Ik zeg dat je verantwoorde plannen moet hebben. En ja, als je nu toch ook de burgemeester zelf hoort, hè, van de grote steden, die zeggen, ja, ik heb liever dat ze op een terras zitten, waar er dan nog afstand is, waar een ondernemer er ook baat bij heeft dat er afstand is, want die wil geen boetes. Hè, die gaat daar toezicht op houden. Burgers onder elkaar gaan dan opletten. Dat heb ik liever dan dat je ze in een vondelpark zet. Ja, dat vind ik de logica zelf. Dus ik zou zeggen, nee, ik pleit er niet voor om dingen open te gooien, maar ik pleit ervoor dat je vertrouwt op het gezond verstand van ondernemers, die ook hun, niet omdat ze zulke goede mensen zijn, maar die ook gewoon hun eigen belang op het oog hebben. Die willen geen besmetting in hun winkels, die willen geen besmetting op hun terrassen, in hun sportvereniging, et cetera. Dus ik denk, ja.
Nou ja, dat is wel een goed punt. Is het niet zo dat de overheid, om het grootste te, dat de overheid te weinig oog heeft gehad voor, waar jullie ook over schrijven, over de verantwoordelijkheid van het volk, van mensen die een inkomen moeten vergaren, die moeten werken, die echt niet dom zijn, die met hele goede alternatieve ideeën en plannen komen om bijvoorbeeld de horeca super gezond en veilig te maken. En dat een overheid dan toch te weinig een soort tegengeluid heeft georganiseerd, waardoor ze eigenlijk haar eigen gang gaat.
Maar even, de overheid is niet zomaar haar eigen gang gegaan, want alles is democratisch gecontroleerd.
Hè? Ja, maar is het niet zo dat hoe hoger het risico, hoe kleiner de democratische waardes?
Nee, even, in beide parlementen zijn de wetten keurig besproken. En er is over een debat geweest en daar is over gestemd. Wat ik wel erken, en daar heb je gewoon gelijk in, dat op het moment dat dat het aantal besmettingen echt aan het afnemen is en dat je richting de dans gaat, heeft de overheid dat betrekken van allerlei mensen in de samenleving had veel zwaarder ingezet. Daar had veel zwaarder ingezet op moeten worden. En dat is te weinig gebeurd. En ik denk daar dat je in principe twee bewegingen moet hebben. Je moet toch een beweging hebben van boven naar beneden, van dit is het kader. En dan een beweging van onderop, nou als dat het kader is, dan gaan we het zo en zo organiseren. Nou, een van de kaders is, nou, streven naar 1,5 meter samenleving. Ik noem het maar even als voorbeeld, of 2 meter, weet ik wat. Hmm. Nou, dan kun je van bottom-up kijken hoe je dat gaat organiseren. Ik moet wel aangeven, datgene wat je net zei, waarom hebben we een drempeltje en loopt het niet zo hoog op? Omdat wij namelijk ook maatregelen hebben genomen. He, dat is de preventieparadox. Je neemt preventieve maatregelen en daardoor gaat die exponentiële groei niet door, omdat de R-waarde achteruit gaat. Nou, dat is ook een eerlijk verhaal. Maar als ik bij jou wil aansluiten, dan denk ik van nou, op het moment dat je in een piek zit en het alleen maar zo gaat, en dat in tijden van weken, dan moet een overheid beslissen. Nou, dan is het dan moeilijk om het democratisch gecontroleerd te doen binnen enkele weken. Op het moment dat je in de dans zit, dat het veel lager zit, dan zou ik zwaar willen inzetten op inderdaad, noem maar even het woord, bottom-up processen. En gelukkig moet ik zeggen dat ik dat ook op veel plekken wel zie. Want de overheid is met een aantal organisaties in gesprek. Ik las vandaag een artikel in De Bos, daar is de burgemeester met allerlei sectoren uit de bossensamenleving in gesprek. Maar mijn advies zou zijn, zet er zwaar erop in, maar zorg wel dat een paar kaders vanuit de overheid duidelijk zijn.
Daar heb ik even een vraag over, Gideon. Heb jij het idee dat de overheid in gesprek is met het volk? Voel jij dat?
Ja, dat zijn twee verschillende vragen.
Oké, okay, nou ja.
Ik denk ik zie dat ook, hè, dat natuurlijk gaat politiek in gesprek met mensen. Of mensen ook het idee hebben, of het gevoel hebben dat de overheid met ze in gesprek is, dat weet ik niet zo goed. Ik denk, dat sluit ook een beetje aan bij wat jij zegt, kijk, ik herken me daar ook in dat verhaal. Natuurlijk moet er een kader zijn, het moet een kader zijn. De vraag is een beetje wat voor kader. Dan moet ik bijvoorbeeld denken, als het dan gaat over heb je dat de overheid genoeg in gesprek is met mensen, dan denk ik bijvoorbeeld aan winkel op afspraak. En dat je 4 uur van tevoren een afspraak moet maken. En dan hoor ik winkeliers die zeggen, ja, dat is onwerkbaar. Dus er staan mensen voor mijn etalage te kijken. Ik heb niemand in die winkel staan. Ja, dan zeg ik gewoon, kom maar binnen. Maar dat mag niet. Dan wordt daar slecht op gehandhaafd. En dat is een goede zaak dat daar slecht op gehandhaafd wordt. Maar dan denk ik, kijk, dat is veel en veel te veel kader. Die winkeliers zeggen dan, dat heeft iemand 16 hoog in Den Haag bedacht. En ik snap heel goed dat zo'n winkelier dat zegt. Want zoals ik net al zei, die winkelier wil geen besmettingen in zijn winkel. Dus die gaat er gewoon op een reële manier mee omgaan. En dan denk ik dus, ja, dat zo'n soort van, zo'n precies setje regels, dat getuigt niet van een overheid die in gesprek is met zijn burgers. Maar ik denk dat dat, ik denk dat, dat Maarten daar ook niet in zaken mee oneens is. Hij zegt gewoon, er moet een kader zijn. De vraag is misschien hoe gedetailleerd, misschien vind je dat ook gedetailleerd, ik weet het niet.
Nou kijk, als je even kijkt naar de modellen die erachter liggen en die door de meeste virologen gewoon omarmd worden. Dan is de modellen zijn in principe heel simpel. Je hebt de regio en je moet zorgen dat er binnen de regio mensen elkaar niet besmetten. Nou, dan heb je dingen als handen wassen, afstand houden en zo min mogelijk contacten. Dat zijn de belangrijkste dingen. En je moet zorgen dat je van buiten de regio niks binnen de regio implementeert. Nou, als je dan binnen een regio zit, dan moet je zeggen, nou, handen wassen is goed, afstand houden is goed en nog een paar dingen. En dan is de vraag, hoe organiseer je dat het beste? Nou, wat dat laatste betreft, ik denk dat je daar gewoon veel beter de lokale democratie kunt inzetten. Maar een eerlijke vraag wel, die ik toch wel heb, ik zie ook wel grenzen aan die lokale democratie. Want ten eerste, het kost tijd. Hè? Een goed democratisch gesprek kost tijd. En hoe betrek je nou eigenlijk alle burgers erbij? Want wil er echt iets gebeuren in de hoofden van mensen, hè? Dat mensen beseffen van nou, de pandemie is gevaarlijk. Maar ik mag meedenken. En dan, als ik mee mag denken, ga ik me beter aan de regels houden. Want het zijn makkelijkere regels, betere regels. Hoe organiseer ik dat? Hoe krijg ik alle mensen mee?
Ja, het moeilijke aan die vraag is dat je dan eigenlijk zegt, ja, dan hebben we dus beslist wat de uitkomst moet zijn. En dan wordt zo'n participatief proces wordt een manier om te zorgen dat meer mensen die uitkomst dragen. Maar ik denk dat dat eigenlijk niet is wat ik betoog. Ik denk dat ook waar je naartoe wil, als een samenleving of als een groep in de samenleving beslist dat ze meer, als een samenleving beslist dat ze meer risico's willen nemen, dan is dat natuurlijk legitiem. Ik bedoel, mij lijkt dat legitiem, maar lijkt dat een mogelijke democratische uitkomst.
Het mooie is, als ik even mag inbreken, ik heb net twee vragen binnengekregen. Een van Anton en een van Wilhelm. En die ga ik eventjes wat kleiner maken. Eén, zou de ChristenUnie niet juist de partij moeten zijn die de verantwoordelijkheid van de burgers heel serieus neemt? En twee is de burger wel in staat om verantwoordelijkheid te dragen? Afgelopen zomer kregen we onze eigen verantwoordelijkheid en dat leidde tot de tweede golf. Dat sluit dus heel erg aan waar we nu over hebben. Enerzijds, ChristenUnie, luisteren naar de mensen, neem dat serieus, want daar zijn jullie van. En twee is, dat is meer een vraag van jou, ja, weet je, hartstikke leuk, je hebt het over dat we verantwoordelijk moeten zijn als burger. Man, dat kunnen we toch helemaal niet handelen.
Ik gelijk reageer op die laatste vraag, want ik vind het een hele belangrijke vraag. En die is moeilijk om abstract te beantwoorden. Alleen, als je zegt nee, dus nee, die burger is niet verantwoordelijk, dan is het over met je samenleving. Om de simpele reden dat verantwoordelijkheid en burgerschapszin, dat is een deugd. Dus die moet je oefenen. Daar moet je de kans toe krijgen. Op het moment dat je die kans niet krijgt, omdat je niet ertoe in staat wordt geacht, dan krijg je regels, dan krijg je nudging, wat er nu gebeurt, en dan krijg je enorm moralisme. Dus die drie dingen, regels, moralisme en nudging. En al die drie dingen zorgen ervoor dat die burger, of die nou verantwoordelijkheidszin heeft of geen verantwoordelijkheidszin heeft, in ieder geval nooit meer verantwoordelijkheidszin kan krijgen. Want hij kan hem niet oefenen. Dus ja, die vraag, die is misschien relevant, maar die is in zekere zin, vind ik, een theoretische vraag, omdat de enige manier waarop een samenleving burgerschapszin kan ontwikkelen is doordat hij de kans krijgt om burgerschapszin te ontwikkelen. En ik vind het heel moeilijk, en dat is denk ik ook een beetje mijn zorg of mijn onrust bij deze pandemie, is dat je zegt, nou ja, weet je, we zetten dat nu even on hold, die burgerschapszin. Nu gaan wij het even regelen, want nu is het gevaarlijk, dus nu gaan wij het even regelen. En dan straks, dan zetten we het terug aan. Maar dat werkt dus niet.
Nee, oké. Dus, maar wat ik er even uithaal, jij zegt, je ontkomt er niet aan als samenleving in Nederland om te moeten luisteren naar je burgers. Dat is gewoon.
Je moet je burgers de kans geven om verantwoordelijkheid te nemen als je niet een of andere heel strak geregisseerde samenleving wil krijgen.
Maarten, jij bent het daar natuurlijk mee eens.
Ja, nee. Maar laat ik het even iets complexer maken. Ik heb jaren gewerkt in de industrie. En we hebben heel veel gewerkt aan het feit dat we zeggen, we proberen maximale verantwoordelijkheid te leggen bij de operators in de fabriek. ook rond preventie en rond veiligheid. En je ziet dat de bedrijven die het beste zijn op het gebied van veiligheid, en veiligheid is eigenlijk preventie, zijn de bedrijven die hebben een hele goede balans tussen top-down en bottom-up. En top-down zijn uiteindelijk, dit zijn een aantal essentiële veiligheidsregels. Want zo houden we alleen de fabriek veilig. En dat is veilig voor mensen. En bottom-up, dat je in gesprek gaat met de mensen van, waarom hebben wij die veiligheidsregels? Hoe gaan wij die toepassen? En als we sommige veiligheidsregels niet passen of niet kunnen toepassen, wat gaan we dan doen? En dan komen de bottom-up regels naar boven. Nou, dat zijn de beste organisaties op veiligheidsgebied. Als je totaal alles top-down probeert te regelen, puur hiërarchisch, die zijn niet super veilig. Als je het puur bottom-up regelt, dat is altijd een chaos. Want dan krijg je nooit, je hebt iets van boven nodig. Nou, een uitdaging vind ik in de huidige pandemie, hoe kun je nou zo'n balans krijgen? Nou, ik vind het heel lastig. En ik heb toch wel ook wel de vraag aan jou. Als we rekening houden met het feit dat pakweg 20% van de Nederlanders zegt, gezien de partij waarop ze stemmen, ik vind het onzin dat er een pandemie is. En ik kan, het is een gewoon griepje. En ik kan net zo leven als ik anders wil leven. En ik bepaal zelf wel hoe ik leef. He, dat zijn ook Nederlanders die eigenlijk zeggen van nou, ik wil het leven zoals ik leef. En het effect van mijn leven op anderen, dat is niet van belang. Dus dat zijn de mensen die geen burgerschapszin hebben. Hoe kun je dan die bottom-up beweging nog maximaal, of hoe kun je daar volledig op vertrouwen als overheid? Ja. Ik zeg niet dat je het niet op in moet zetten, dat moet je wel doen. Maar ik denk dat de overheid vanwege haar democratische legitimatie en haar opdracht om te zorgen voor een gezonde samenleving, dat die soms maatregelen moet nemen, terwijl ze het eigenlijk niet wil.
Ja, maar dat is dat wat dat laatste punt betreft, akkoord. Soms moet je maatregelen nemen die je niet wil. Wat betreft het eerdere punt, vind ik dat er veel dingen aan elkaar worden gekoppeld. Namelijk een hele grote groep, 20% van de Nederlanders, die alleen maar aan zichzelf zou denken omdat ze op een bepaalde partij stemmen. Dat vind ik dubieus. Dat lijkt me niet. Ik bedoel, ik weet niet waarom iemand, want ja, dat gaat dan over de meer populistische partijen, denk ik, weet dat je het daarover hebt. Waarom mensen daarop stemmen, dat weet ik niet zeker. Dat veel mensen bij Forum uitkomen omdat ze kritisch zijn op het overheidsbeleid. Ja, dat meneer Baudet zegt dat het coronavirus een zware griep is. Ook, ja, ben ik het daarmee eens? Nee, ben ik het absoluut niet mee eens. Is iedereen die op hem stemt vervolgens, vindt hij dat ook? Dat denk ik niet. Dus ik weet dat niet. Ik weet niet of je te maken hebt met zo'n grote groep van mensen die aan zichzelf denkt en dat virus trivialiseert. Dat vind ik moeilijk.
Zou het ook zo kunnen zijn dat mensen wanhopig zijn om hun inkomen of op hun eigen zaak of wat dan ook, die te weinig gehoor krijgen, gehoor letterlijk bij de overheid, ze worden niet gehoord, en in die mate dan denken van, nou, dan ga ik dus naar een partij toe die het wel voor mij opneemt.
Nou, het is ook niet zozeer in de eerste plaats, denk ik, mensen die bij de overheid geen gehoor krijgen. Je moet ook even afstand durven nemen van die oppositie-burger-overheid of zo. Dat is ook, denk ik, niet helemaal waar het over gaat. Kijk, mensen zitten alleen. Dat is het gevolg van die lockdown. Mensen zitten alleen. Heel veel alleen. Heel veel meer alleen dan normaal. Waar worden mensen normaal gesproken gecorrigeerd? In hun sociale verbanden. Mensen praten met andere mensen. Mensen krijgen radicale ideeën en krijgen vervolgens, die praten met andere mensen. En dan nuanceren ze weer een beetje. Omdat je gewoon, het leven gaat gewoon door. Nu gaat het leven niet door. Nu zit je in je kamer, achter YouTube, achter Twitter, achter sociale media. En dan kom je in die filterbubbel terecht. Waarbij je heel makkelijk radicalere ideeën krijgt als je al onvrede hebt. Dus ik denk, ja, inderdaad, mensen maken zich heel veel zorgen over hun dagelijkse leven. Vervolgens komt er dan een partij die daarop inspeelt. Kwalijk. En ja, dan begin je daarnaar te kijken en dan krijg je steeds meer van dat soort informatie. Je wordt niet gecorrigeerd door mensen in je omgeving, omdat we elkaar van elkaar hebben afgesloten. En dan krijg je zo'n soort van gepolariseerde situatie. Ja, dat denk ik wel.
Ja, weet je, dat punt van die gepolariseerde situatie, dat vind ik zorgelijk. Gewoon omdat mensen er niet met elkaar in verbinding zijn en niet met elkaar in debat. Ik deel ook het punt van jou, burgerschap moet je leren. In tijden van crisis valt te weinig te leren, want dan moet je eerst handelen. He, als je huis brandt, dan zorg je eerst dat de brandweer komt. En je gaat niet discussiëren hoe je de brand moet bestrijden, want de brandweermannen weten dat. Dus laten we dat alsjeblieft vasthouden, echt op die momenten van crisis. Dan moet er gehandeld worden. Het uitdagende vind ik nu wij door de vaccinatie langzaam komen in, pak maar even noem, het punt van de dans. En dan hopen dat er niet een nieuwe virus komt waar het vaccin niet tegen werkt. Van hoe gaan wij met elkaar die dans doen? En dan vind ik gewoon toch ook een vraag aan jou, als je leeft in een representatieve democratie. Van nou, welke rol speelt dan voor jou ook organen als kamers, als gemeenteraden? Je ziet dat in onze representatieve democratie we heel veel ook dialogen hebben. Er is bijvoorbeeld een hele dialoog geweest over gentechnologie. Nou, ik zou er best voor zijn om ook, nu we als het verder naar beneden gaat, om echt een maatschappelijke dialoog te hebben over de pandemie. En dan te zeggen, jongens, we zitten in de fase van de dans. We weten nog steeds dat we het risico lopen, door welke reden ook, dat we weer omhoog schieten. Maar nu zitten we in de fase van de dans. En laten we nu eens met elkaar terugblikken. En laten we eens kijken hoe we het beter kunnen.
Ik vind de dans vind ik mooi. Maar eerst eventjes, wie gaat er met wie? Wie is de danspartner van wie? Kun je dat nog even verbeelden, zodat de mensen die het straks over de podcast, dat die daar even een beeld bij krijgen?
Nou, in mijn visie is het virus is de ene danspartner.
Juist.
En de andere danspartner is de overheid samen met de burgers.
Dus rood samen tegen met de blauw. Rood is het virus, blauw is de overheid. Omdat een beetje.
Nee, blauw is dan de overheid samen met de burgers. Waarbij we wel moeten beseffen dat een overheid andere verantwoordelijkheden heeft dan een burger en een andere positie.
Zie jij dit ook zo? Als je een dans voor ogen ziet. Aan de ene kant de burgers met de overheid. Wie leidt dan? Is dat de overheid die de burgers leidt of andersom?
Voor mij is even die vraag mag even geparkeerd worden. Mm-hmm. Als je maar herkent dat er verschillende verantwoordelijkheden zijn.
Ja, dat is voor mij daar is geen discussie over, voor mij betreft. Natuurlijk zijn er verschillende verantwoordelijkheden. De vraag is alleen, ik vind het eigenlijk een mooi beeld. Ik vond het ook leuk, mooi om te zien dat in je antwoord op het essay dat je dat beeld gebruikte. Kijk, wat voor mij de vraag is, en dat komt eigenlijk een beetje terug op waar we het net ook een beetje over hadden. Ja, zeker op het moment dat zo'n virus nog minder bedreigend is, zeg maar, omwille van vaccineren. Dan vind ik het eigenlijk niet meer zo'n behulpzaam beeld, omdat je dan blijf je maar focussen op dat coronavirus. Alsof dat zeg maar het enige probleem is waar je mee zit. Ik denk dat een van de problemen ik merk dat ook nu een beetje in dit gesprek, er valt heel op het moment dat je bezig bent met preventie en met veiligheid, en het gaat over dat virus en het is een crisis, dan ben je aan het kijken naar dat virus. En dan is het enige relevante wat er gebeurt eigenlijk die besmettingscijfers. Maar daar verdwijnt, los van het feit hoe dat nu precies, dan anders had gemoed, hoe hard die hamer had moeten zijn, er verdwijnt gewoon heel erg veel uit beeld. En dat vind ik heel erg problematisch. En wat er dan vooral uit beeld verdwijnt, is wat er door al die maatregelen teweeg wordt gebracht bij mensen. Ik bedoel, ik lees dan over de kinderpsychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd, zeg maar. Er zijn gewoon geen bedden meer. Daar hebben ze, ik las een interview met de hoofdpsychiater daar in Amsterdam. Die heeft iemand naar Zeeland, ik kom uit Zeeland, hij zei, naar Zeeland van alle plekken. Nou, dat is hartstikke mooie plek, dus ga er maar heen. Maar ik bedoel, kinderen worden daar naartoe gestuurd omdat ze in Amsterdam niet meer terecht kunnen. Het zit helemaal vol en dat wijten ze aan, die lockdown. Dan denk ik, ja, maar dat op het moment dat je focust op dat virus en ook op die dans met dat virus, dan verlies je uit het oog alles wat er dan in je perifere visie gebeurt, zeg maar. Dat vind ik echt een probleem. En daarom zou ik, ja, zodra het enigszins kan, moet je het vooral over andere dingen gaan hebben dan over dat coronavirus, denk ik.
Nou, en ik zit ook heel even te denken. Hugo de Jonge laatst. Dat hebben jullie alvast wel allemaal meegerecht. Jij hebt het nog in jouw deel van het essay gezegd. Die zegt dat hij nul, volgens mij herhaalde hij het een paar keer, nul begrip kan opbrengen voor mensen die zich niet laten vaccineren. Dat getuigt voor mij best wel een beetje van een soort moral high ground van de minister, maar ook van een soort wantrouwen richting de mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren. Hoe zie jij dat, Maarten?
Nou, weet je, ik begrijp dat als het jongen onder druk staat, dat hij zoiets zegt. Ik ben er wat minder gelukkig mee, al is het alleen al vanuit de grondwet gezien dat we niet zomaar het recht hebben om iemand te vaccineren als de persoon dat niet wil. Het feit dat we toch met iets heel erg besmettelijk te maken hebben, vind ik het goed als burgers kiezen om wel gevaccineerd te worden. Dus ik vond qua retoriek vond ik het niet wijs. Maar terugkomend op jouw punt. Kijk, je hebt natuurlijk een punt dat als je zegt van, je gebruikt een metafoor van die hamer en die dans, dan blijf je vastzitten in de pandemie. Ja? Nou, daar heb je gelijk in. En dat deel ik. En dat zijn beperking heeft en zijn gevaren, dat deel ik ook. Nou, we laten een andere metafoor tegenaan zetten om alles wat jij noemt, en dan gaat het echt over, laat ik maar één woord noemen, gemeenschap. Allerlei gemeenschappen, mensen die met elkaar interacteren. Wat te maken heeft met zingeving, met liefde, met zorg voor elkaar, met burgerschap, met verantwoordelijkheid. Dat ben je kwijt als je alleen maar focust op die dans. Dus ik denk dat het goed is dat we de tweede metafoor naast hebben. En dat we ook de ruimte scheppen om twee talen te spreken. Want op het moment dat toch dat virus weer opduikt en het gaat weer exponentieel, dan moet je dat andere weer stoppen. Dus als we in twee talen leren te spreken, dan doe je recht aan het besmettelijke karakter en de exponentiële groei.
Ja.
Maar dat doe je als je de andere taal spreekt, recht aan het feit dat de mens is niet alleen een biologisch wezen, maar ook een religieus wezen, een sociaal wezen. Mensen genieten van kunst, van de natuur, van eten, cultuur. Ik kom uit Limburg. Nou, wat wij heel veel doen, ik hou van koken, is mensen uitnodigen met een heel goed glas wijn. Ja, dat hebben we een jaar dus haast niet gedaan. Nou, ik vind het afschuwelijk. Maar dan zou ik graag in twee talen willen spreken. Juist om ruimte te creëren en te voorkomen dat het debat versmalt wordt.
Ja, maar dat is absoluut. Het is wel geen oproep om te zeggen, je moet dat beeld van die dans en het virus nooit gebruiken of zo. Zeker niet. Hè? Ik denk dat het zinvol is, maar inderdaad, is wat je zelf zegt, als het dominante beeld of het enige beeld is, dan kom je in die blikvernauwing terecht. Op het moment dat je ook een ander beeld erbij zet of verschillende beelden gebruikt, ja, dan vind ik het heel behulpzaam.
Ik wou even iets anders aanstippen. Vertrouwen in het volk, dat is de ondertitel van het essay. Vertrouwen is best wel een groot woord. Dus vertrouwen is ook een relationeel begrip. Dan is er sprake van een relatie. En dan moet er ook wel sprake van een goede relatie zijn. Heeft in jullie optiek de overheid een goede relatie met het volk en andersom, zodat het vertrouwen ook er echt kan zijn en mag zijn?
Ja, ik denk dat als je op dit moment kijkt dat het vertrouwen op allerlei manieren onder druk staat. Vanuit, met name vanuit de overheid richting de burgers toe. Je hoeft maar te spreken over de toeslagenaffaire. En dan weten we dat vertrouwen onder druk staat. We weten ook dat de zuilen zijn verdwenen, ontzuiling. En binnen die zuilen gebeurden hele mooie dingen. Want de top van de zuil was een hele goede communicatie met de basis. De verschillende zuilen die spraken met elkaar, de pacificatie. En dat gaf ook in de samenleving iets van een stuk eenheid. Mm-hmm. Maar ook binnen die zuilen werd ook gezegd, heb respect voor de overheid. Heb respect voor elkaar. Heb aandacht voor de ander. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we wel in een postmoderne tijd leven.
En waarin, dat betekent?
Nou, de kern van de postmoderne tijd is dat we geen gezamenlijke waarden meer hebben. En geen gezamenlijke normen meer hebben. En dat elk individu zegt, ik ontwikkel mijn eigen ethiek en ik ontwikkel mijn eigen zingeving. Nou, in een postmoderne samenleving is het heel moeilijk om overheid te zijn, omdat je niet per definitie vertrouwd wordt door de burgers. En omdat de burgers ook gewoon zeggen, ik kijk wat de overheid voor mij doet, Want ik wil mijn leven leven zoals ik leef. Nou, dat is een echte uitdaging voor de overheid in deze tijd. En dat maakt het echt een heel stuk moeilijker om overheid te zijn.
Ben jij daarmee eens? Want dit gaat wel heel erg ervan uit,
zoals ik het even zo interpreteer. En net zei je ook dat je kunt burgerschap kun je leren. Dat zei je. Kun je ook overheidschap leren? De overheid die moet ook leren, lijkt me.
Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik vind dit vind ik een heel moeilijke vraag. Omdat, ja, wat betekent die... Soms dan betrap ik me erop dat ik Maarten's analyse heel erg deel. Dat het heel versnipperd is en heel individualistisch. Soms heb ik ook het idee, ook weer bijvoorbeeld nu, in zo'n crisis als deze, dat het eigenlijk dat bepaalde dissidente geluiden, waar het ook over gaat, eigenlijk heel erg juist niet gehoord mogen worden. Dus dat er heel erg een eenheidsworst is met betrekking tot heel veel topics. Dus dat er eigenlijk wel allerlei ethische dingen zijn waar we het ontzettend met elkaar over eens zijn. Wat me dan eigenlijk ook weer een beetje, wat ik dan soms een beetje juist oppressief vind. Hè, dat het kritische geluid, dat je dat juist weinig hoort. Dus vind ik heel moeilijk om daar een oordeel te vormen. Ik denk toch dat mensen... Kijk, mensen leven gewoon in gemeenschappen. Ze leven met elkaar. Met families, met mensen van hun werk, met hun sportclubs, verzuiling of geen verzuiling. Mensen leven in gemeenschappen. Dat is hun onmiddellijke leefwereld. En daarin kan nog steeds heel veel verantwoordelijkheid genomen worden. En ja, de overheid... Wat ik interessant vind met betrekking tot vertrouwen in de overheid. Dat is inderdaad natuurlijk, ja, inderdaad, wat je zegt, toeslagaffaire, maar ook wat we vorige week hebben gezien. Het hele debat rond de informatie. Ja. Ja, daar wordt het dan ook heel vaak over vertrouwen gesproken. Maar dan zie je vooral een Tweede Kamer, en dat is een observatie, is geen kritiek, is een observatie. Dan zie je een Tweede Kamer die zegt, ja, wij als Tweede Kamer hebben geen vertrouwen in het kabinet. Ja? Of dan in dit geval in Rutte en in de Verkenners. Maar de vraag wat het volk dan vervolgens vindt van de Tweede Kamer, die komt er eigenlijk niet naar voren. Alsof, zeg maar, hè, ze spreken, je bent volksvertegenwoordiger, dat begrijp ik. Maar dat is zeker geen één-op-één verhouding. Dat weten we heel duidelijk. En hoe die link gemaakt kan worden, meer nog dan... Hè, want soms, dan kijk je naar zo'n debat en dan denk je, ja, oké, maar dit zijn nog steeds allemaal Haagse zaken. Dit zijn Haagse poppetjes die met elkaar Haagse ruzies maken. Over Haagse intriges. En niet... Hier wordt geen link gelegd tussen die Tweede Kamer, die volksvertegenwoordigers, die representatieve democratie, en die burger die daarop stemt. Je krijgt toch dan vaak weer het gevoel, zeker dan als er zo snel gang wordt gemaakt na zo'n verkiezingen, je mag één keer in de 4 jaar gaan stemmen en vervolgens dan zullen wij het voor je regelen. Kijk, als je dan de vraag stelt, hoe moet je dat organiseren, hè, als overheid, hoe moet je dan organiseren dat die burgers wel meer betrokken zijn of dat je die dialoog meer zoekt? Ja, dat is Daar zijn ideeën voor te bedenken. Daar ben ik natuurlijk zeker geen expert in, maar daar zal Maarten meer van weten.
Nou, Maarten, dat wou ik dus net zeggen. Help me worden, mijn mond. Maarten, daar weet jij meer van. Daar heb je ideeën over. Weet je, daar zijn ook goede ideeën over. Ja, bijvoorbeeld, er is pas een zogenaamde omgevingswet aangenomen. En een belangrijk punt is in die omgevingswet dat bijvoorbeeld het niveau van de stad en een dorp, dat de inwoners kunnen meespreken over de visie op de natuur en op de omgeving. En dat als er nieuwe projecten beginnen, dat er echt participatie van de burgers plaatsvindt. En dat is ook vormgegeven op een manier dat het kan. En we weten dat als dat goed gebeurt, dat iets mooiers uitkomt dan als dat zonder participatie gebeurt. Als ik op dit moment kijk naar een aantal dingen wat misging met de toeslagenaffaire, heeft uiteindelijk ook te maken met de menselijke maat. En ook in dit soort dialogen kan er een menselijke maat zijn. Dus ik ondersteun het punt van jou echt van harte van de dialogen.
Maar is dat dan ook, en dan wil ik ook in het laatste kwartier het heel graag daarover hebben. Bij een, God verhoede het, volgende pandemie, bij een volgende crisis. Hoe kunnen we ervoor zorgen, wat moet een overheid dan doen richting de burgers, dat jullie nog meer op één lijn komen te zitten. Dat burgers naastliefde kunnen betonen door niet meer alleen thuis te moeten zitten of alleen maar met één persoon naar een ander hoeft te gaan, maar dat ze de verantwoordelijkheid mogen krijgen om die naastliefde tot uiting te brengen, omdat het beter voor een ander is. Wat zijn de leermomenten die wij hieruit hebben gehaald?
Ja, dat, ik vind dat echt, je hebt van tevoren natuurlijk in de voorbereiding heb je gezegd dat je deze vraag ging stellen.
Ja, en ik vind dat gewoon een hele moeilijke vraag. Niet omdat ik niet allerlei dingen zou kunnen zeggen. Maar omdat het heel moeilijk is om dat vast te pakken op het moment dat je werkt met een verantwoordelijke burger. Hè. En omdat het moeilijk is vast te pakken omdat je niet zo goed weet hoe dat nu eigenlijk precies zit met die maatregelen nu. Ja, dus inderdaad, nu mag je met één, maar... Ja, wie houdt zich daar precies aan? We hebben wat onderzoek daarover. Nou ja, heel veel mensen houden zich er niet aan. En of die houden zich er soms aan. En iedereen zoekt zelf een beetje nu al de menselijke maat. Maar dan denk ik, dat kun je ook gewoon communiceren. Dat je kijk, nu wordt er... ik heb het gevoel dat er vanuit wordt gegaan. We zetten het een strakke maatregel. De burger die in België zeggen ze dan foefelt. Die foefelt een beetje met de maatregelen. En dan komen we wel ongeveer uit waar we willen. Dat vind ik een rare manier van omgaan met burgers. Ik ben dus geneigd om te zeggen, wat je moet doen, is je moet meer vrijheid bij die burger leggen van meet af aan. En dan heb je inderdaad een risico. Daar ben ik met je eens dat je dan een risico loopt. Maar ik vind het een acceptabel risico om de burger zijn burgerschap nog te laten beleven.
Ik wil hem even wat concreter maken. Ja. Best ook een van de naaste dingen die ik aan deze crisis vind, is dat mensen eenzaam stierven. Geen afscheid van hun... Als je daar goed over nadenkt, dat is echt vreselijk. Nou nemen we dat beeld even mee naar een volgende crisis. Wat hebben we hier dan van geleerd? Wat zouden we hiermee anders kunnen dan alleen volgen wat de overheid hierover heeft gezegd? Zou de overheid hiervan kunnen leren, Maarten?
Nou, toch even als eerste. Ik denk dat er straks een hele goede onafhankelijke evaluatie van deze crisis moet komen. Dat even echt als eerste. Als tweede, als ik praat over corona en over gedrag, heb ik het niet alleen over mezelf, maar ook over anderen. Dus als ik besmettelijk ben, en zeker als ik een super besmettelijk iemand ben, dan als ik slecht gedrag vertoon, dan besmet ik ander, breng ik ander in het ziekenhuis en draag ik ander naar het graf, bij wijze van spreken. Dus jouw gedrag heeft invloed op anderen. Dan komt natuurlijk altijd de overheid naar voren. Nou, nu kom ik met jouw concrete dingen, jouw concrete voorbeeld. Ik zou in dat geval een gesprek willen zeggen tegen een directie van een verpleeghuis of een ziekenhuis. Praat met de familieleden, praat met de betrokkenen en geef hen de vrijheid om een keuze te maken. En als je dan goed dat afschermt, dan hebben mensen alleen invloed op zichzelf. Dus daar zou ik een stukje dialoog wat jij geeft. Want alleen sterven, zo alleen sterven of achter glas, dat is gewoon onmenselijk. En zo zijn er meerdere dingen dat ik vind. Hè, dit zijn van die prachtige voorbeelden. Die moet je nou eens heel goed doorevalueren met betrokkenen. En dan zeggen, welk risico wil ik wel lopen en welk risico wil ik niet lopen. Bijvoorbeeld, hiervan zou... Een suggestie is, nou, gooi dit meer open. Maar moet je alle verpleeghuizen gewoon opengooien? Als er een nieuwe crisis komt, nou, mijn ding zou zijn, echt nee, dat niet. Ga wel kijken, opnieuw met de kennis wat we nu hebben geleerd, wat is er mogelijk en hoe besmettelijk is het virus en hoe dodelijk is het virus? Dat zijn twee verschillende punten.
Dus wat ik hoor is dat je zegt, in die evaluatie die je absoluut gaat komen,
ja.
Moet je bij alle op elk vlak gaan meenemen, is de menselijke maat gehaald, kon dat, en wat kan daarin nog beter?
Ja.
Daar ben jij mee eens, hè?
Ja, omdat wat ik eigenlijk hoor in Maats verhaal is, je moet gaan kijken welke waarde staat hier op het spel. En jij brengt een hele belangrijke waarde binnen, namelijk, mensen moeten niet alleen sterven. Dat moet je op een of andere manier zien te voorkomen. Al is er maar één iemand bij. En dat kunnen we organiseren. Dat is te organiseren op een manier die binnen de perken van dit virus gewoon hartstikke haalbaar is. En een hartstikke minimaal risico met zich. Geen nul risico, maar een minimaal risico. En wat er nu is gebeurd, is dat er te veel is gestreefd naar nul risico. En dan krijg je dus waarden zoals immateriële waarden, die je moeilijk uit kan drukken in termen van wat levert het op. Namelijk iemand die niet alleen sterft. Dat is gewoon puur menselijkheid. Dat die waarde uit het oog wordt verloren omwille van het behalen van nul risico. En ik denk dat is nu één voorbeeld en zo zijn er andere voorbeelden. Want het gaat niet alleen over bijvoorbeeld hoeveel mensen mogen er bij een begrafenis zijn. Hè, om maar wat te noemen. Nu is dat in Nederland heel goed gegaan. Maar bijvoorbeeld in België zijn er een tijd lang was dat ontzettend beperkt.
Mm-hmm.
Het verschilt natuurlijk per land. Maar dus, dat is denk ik, daar denk ik steeds de vraag die je moet stellen. En ook inderdaad naar de toekomst toe. Op het moment ja, dat er in ieder geval meer oog is voor die waarde, voor die dingen die op het spel staan.
Zou het ook zo kunnen zijn dat door deze ervaring een overheid de volgende keer iets beter ook weet wat ze moet doen? Zou dat kunnen?
Het grappige is natuurlijk dat de volgende keer dat het weer een heel ander virus gaat zijn.
Ja, nee, dat is waar. Maar stel dat het virus
of iets anders, hè? Ja.
Maar dat we daarvan hebben geleerd. Maarten, wat denk jij?
Nou, ik denk het wel. Kijk, een van de eerste dingen is wat goed was. We hebben een OMT. Ja, hè, dat geeft advies aan de regering. Gert-Jan Segers heeft ook gepleit voor een impact management team. Nou, eigenlijk hè, die bredere effecten die jij zegt van zingeving, gemeenschap vormen, ook het effect op de economie, neem dat ook mee. Nou, dat is een andere groep mensen. En wat ik ook denk, dat er ook een, als het ware, een overheid moet de eigen tegenspraak organiseren. Neem bijvoorbeeld een red team, die ken ik toevallig. Nou, die hadden serieuze kritiek op de aanpak. Nou, laat dat, ik wil niet zeggen geformaliseerd worden, maar laat de overheid ook de tegenspraak organiseren. En wat uitermate van belang is, is dat er ook een helder, goed onderscheid wordt gemaakt. Wat zegt de wetenschap? Wat adviseert het OMT? En wat besluit ook de overheid? Omdat de wetenschappelijke gegevens met de zekerheden en onzekerheden, nou, dat weet jij als geen ander. Nou, maak die gewoon openbaar, laat het duidelijk zijn. En met mondkapjes, het was niet helemaal duidelijk. Wist dat het waarschijnlijk een klein effect had, maar niet hoe goed precies. Dan geeft het OMT een advies vanuit het perspectief van de viroloog eigenlijk. Of van de publieke gezondheid. En dan maakt een overheid, neemt een besluit. En die weegt het totaal van de economische, sociale, maatschappelijke gevolgen. Nou, dat zijn drie verschillende overwegingen. En dat moet veel scherper gescheiden worden. En dan kan het debat ook veel beter verlopen.
Dat vind ik echt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik was heel blij dat Maarten dat heeft ook in zijn essay gezegd. Je ziet dat nu inderdaad, op een aantal momenten liep dat ongelooflijk door elkaar. Op het moment bijvoorbeeld met de avondklok, met het invoeren van de avondklok en ook met dat er natuurlijk die rechterlijke uitspraak kwam rond de avondklok. Ja, dan werd Van Dissel opgeroepen echt in die rechtbank en was het bijna niet meer mogelijk om nog onderscheid te maken voor de gewone kijkende burger tussen OMT en kabinet, zeg maar. He, dus dan lopen die twee lopen heel erg door elkaar. En dat is heel kwalijk. En dat is kwalijk voor allebei. Dat is voor allebei slecht. Want de wetenschap wordt dan een zekerheid toegeschreven die ze niet heeft. Want het RIVM wist wel degelijk dat er veel meer onzekerheid in die modellen zat dan ze toen op dat moment opeens on the spot moesten communiceren. En het is slecht voor de politiek, want het lijkt alsof de politiek gewoon uitvoert wat in een OMT wordt beslist. Dat is niet het geval, maar die indruk wordt wel gewekt. En dat is, dus als je die twee inderdaad net eruit elkaar haalt, en politiek is meer politiek, wetenschap is meer wetenschap en adviserend, dan krijg je een veel zuiverder debat. Daar ben ik heel erg met Maarten eens.
Over zuiver debat gesproken. We hebben allemaal heel veel beelden gezien van rel op het Museumplein, in een aantal steden. Mensen worden voor wappies uitgemaakt. Zelfs kritische mensen worden voor wappies uitgemaakt. Minder kritische mensen ook. In ieder geval alles wat zeg maar een beetje tegen de stroom ingaat, dat heeft niet per se een hele goede naam. Dat vind ik toch gek, want wat jij ook zegt, Maarten, is een tegengeluid organiseren, eventueel bij een volgende, zou best wel eens heel slim kunnen zijn. Hoe gaan we het zo doen dat de burger een co-creator wordt om een pandemie te bestrijden, in plaats van dat het een onderdaan is, namelijk je moet ondergaan wat de overheid je zegt. De een heeft te maken met een actieve rol, de ander is een passieve rol.
Nou, weer even, als je zit, toch even dat woord mag gebruiken in de tijd van de dans, dan kan de overheid veel scherper een dialoog hebben met de burger en ook op af en toe gewoon de burger laten beslissen. Als het gaat wel over de kwaliteit van de dialogen, moet je natuurlijk niet vergeten dat de echte wappies, om het maar even zo te zeggen, die zaaien ook wantrouwen ten opzichte van elke wetenschapper en elk wetenschappelijk instituut. Die hebben andere regels en die willen niet werken volgens de regels van het spel. Dus met hen is een dialoog is heel lastig.
Nee, maar ik heb het dus eventjes, want we gaan altijd heel snel naar die wappies toe en dat zie je op het journaal ook heel vaak. Dat zijn de beelden.
Ja.
Er zijn natuurlijk het overgrote merendeel van de Nederlanders, zie je niet op de tv. Daar zitten ook kritische geluiden bij, maar ook creatieve mensen in de horeca, in de kapsalons, nou noem maar op. Die hebben allemaal briljante ideeën die of niet worden gehoord of niet doorheen komen. En hoe kan, als we het hebben over dat de overheid vertrouwen heeft in haar volk, hoe kan dat vertrouwen nog sterker worden gemaakt doordat de overheid zegt, zo, ons volk die heeft echt bloody goede ideeën. Dit gaat helemaal de goede kant op. Hoe organiseren we dat?
Ja, ik kan maar één ding zeggen, dat zijn dialogen. En dialogen kun je alleen lokaal goed organiseren. En als je het boven lokaal doet, dan moet je dat altijd via andere organisaties doen. En dan wordt het altijd een stukje abstracter. Maar
lokaal, daar
heb je veel kennis mee.
Ja, lokaal. Ja,
absoluut. Lokaal.
Want ja, als je kijkt naar onderzoek rond radicalisering, dan zie je dat mensen radicaliseren die eigenlijk twee ervaringen hebben. Namelijk dat ze een ervaring hebben van onrecht op een of andere manier. En een ervaring dat ze niet worden gehoord. En ik ben het met Maarten eens dat er een bepaald segment wappies is. Zeg maar. Ik bedoel mensen waar het heel moeilijk mee is om echt een gesprek mee aan te gaan. Maar er is een veel grotere groep mensen die zich niet gehoord weet. Zich wel op een of andere manier oneerlijk behandeld voelt. Daar niet ergens mee terecht kan. En dan aangetrokken wordt tot een steeds extremere vorm van ja, vreemde visies rond complotten en wat dies meer zijn. Dus op een of andere manier moet je een geluid organiseren. Of een platform organiseren waarom mensen ja, op een open manier worden benaderd. Zelfs, en dat vind ik wel belangrijk, zelfs als ze af en toe eens met een echt gekke gedachte komen. Want het is natuurlijk zo, mensen zijn geen niet echt zuivere wezens. Hè? Mensen denken ook, je hebt mensen die hebben goede kritische ideeën en hebben bizarre kritische ideeën. En die zitten soms in dezelfde persoon. En op het moment dat iemand iets zinnigs heeft te zeggen en dan tegelijkertijd ook een of andere bizarre gedachte uit, dan hem meteen wegzetten als, ah, het is een stiekeme wappie, of we zitten in het echte wappiekamp, of het is een echte complotdenker. En dat gebeurt soms. Ja, volgens mij ben je dan, het is precies die houding die ervoor zorgt dat je de dialoog kwijt bent. Dus je moet mensen ook eigenlijk, je moet mensen de ruimte geven om ook af en toe eens een bizarre gedachte te hebben. Daarmee wil ik het niet goed praten, maar die ruimte moet er wel zijn.
Ja, en we zeggen dan in de wetenschap, af en toe heb je mensen met bizarre gedachten en dat blijken genieën te zijn. Maar ik ben het met je eens, je moet ook gewoon in dat geval de dialoog aangaan. En soms moet je op basis van gewoon de feiten zeggen, nou, uw gedachte kan niet kloppen. En soms moet je gewoon eerlijk de dialoog aangaan. En dan kom je vaak met dialogen wel verder. Wat soms wel lastig is, dat als een dialoog toch leidt tot een zekere beslissing en mensen zijn het er niet mee eens, dan schikt de mens zich vroeger makkelijker dan we dat tegenwoordig doen.
Omdat we leven in een postmoderne tijd. Toch?
Omdat er minder verbinding is tussen mensen.
Wat is dan de rol? Wat zou de rol van de ChristenUnie moeten zijn in deze, wat zou nou het geluid van de ChristenUnie moeten zijn bij een volgende pandemie? Wat denken jullie dat echt wezenlijk is van wat de ChristenUnie als partij nu ook heeft geleerd om mee te nemen in de volgende pandemie?
Ja, ik zou zeggen, wat mij zo opviel toen ik lid werd van de Eerste Kamer, dat een heleboel mensen van de ChristenUnie tegen mij zeiden, Maarten, je moet verbinden. De ChristenUnie is heel ten principale een middenpartij. En wij willen mensen aan elkaar verbinden, we willen groepen aan elkaar verbinden. En we willen ook mensen met de overheid verbinden. En als we een sterke samenleving hebben, dan hebben we ook haast automatisch een sterke overheid. En als we een zwakke samenleving hebben, dan verzwakt ook de overheid. Dus ik zie in die verbinding, zie ik heel veel gebeuren. En dan in die verbinding goede dialogen, maar ook respect voor elkaars verantwoordelijkheden.
Mag ik daarbij?
En dit klinkt abstract.
Ja.
En toch betekent het heel concreet, ga in gesprek met mensen. Ga in gesprek met mensen die een andere visie hebben. Probeer toch de dialoog aan te gaan. En dat op alle niveaus van de democratie en op alle niveaus van de samenleving. Wel in het besef dat je niet alle hoeken en gaten van de samenleving kunt bereiken. Dat kan niet.
Dank, Geert-Jan. Jullie schreven ook over ruimte geven aan het geven van naastenliefde. Is dat misschien wat meer tastbaar wat Mate ook zegt? Dat echt ruimte geven aan naastenliefde, dat ook betekent dat de burger daarin meer verantwoordelijkheid moet hebben om die te kunnen geven?
Ja, dat denk ik. In dit concrete geval denk ik dat wel. Ik wil wel aansluiten bij wat Mate zegt. Dat ik denk dat de ChristenUnie inderdaad een partij is die inzet op verbinding. En ik denk dat juist het eigene kan zijn van een partij die een groter verhaal heeft en een grotere inspiratie dan misschien andere partijen. Omdat je inschrijft in het christelijke verhaal. Dat ook betekent dat je juist kunt verbinden als je het helemaal niet met elkaar eens bent. Dus dat, ik zou denken dat een partij die zo inzet op verbinding, dat die juist ook kan leren uit deze pandemie. Dat kritiek zeg maar een plaats heeft in binnen verbinding. Zeg maar. Dat je juist kan blijven verbinden, ook als mensen heel kritisch zijn en mensen heel moeilijk zijn, omdat je vanuit een breder kader komt.
Een van de heel opvallende dingen vind ik, dat wordt vaak aangehaald binnen de ChristenUnie, is een stuk uit het Oude Testament dat Jeremia een brief schrijft naar de ballingen in Babel. En dan is het volk van Israël daar in een volledig seculiere samenleving, of in ieder geval samenleving met een heel andere godsdienst. En wat zegt Jeremia dan? Zoek de vrede voor de stad. Nou, de vrede voor de stad zoeken betekent in die context niet zorg dat iedereen Joods wordt. Maar zoek toch de vrede van de stad als jij als christelijke of Joodse minderheid woont in het midden van een ander volk. Nou, dat heeft ook iets, denk ik, voor mij is dat een stuk inspiratie. We zijn als christenen al een minderheid in Nederland aan het worden. Dat het toch een uitdaging is om vanuit christelijke principes en christelijke waarden het goede voor de stad te zoeken. Het goede voor Nederland te zoeken. En dan moeten wij verbinden. Ook met populistische partijen. Ook met groeperingen waarvan we denken, nou, qua denken, daar hebben we eigenlijk niets mee. En toch moeten we dat proberen.
Ja, precies, juist omdat je een minderheid bent, weet je wat het is om minderheid te zijn? Vanuit je overtuiging. En kun je dus ook die aansluiting wel vinden. Ook omdat je toch als christelijke partij met vertrouwen zo'n proces ingaat. Nou, ik kan me er wel bij aansluiten.
Mooi. Nou, dan voel ik een hele diepe verbinding tussen jullie. En gaan wij van het Oud-Testisch mensen weer terug naar het Nieuw-Testisch. We hebben een uur lang gepraat, maar het voelt echt als 5 minuten. Ik wil jullie echt hartelijk danken voor flink wat energie, inhoud en ook vergezichten. Jullie luisteraars, kijkers, ook heel erg dank. We hebben lang niet alles weten te behandelen wat ik in ieder geval in mijn hoofd op papier had. En ik heb ook niet al jullie vragen mee kunnen nemen, want er was gewoon te veel. Voel je daardoor niet persoonlijk aangevallen? Je bent nog even waardevol als je hiervoor al was, maar het ligt aan mij. Omdat het maar een uurtje was. Daarom wil ik jullie hartelijk danken voor jullie geduld. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Wil je op de hoogte blijven van een goed verhaal van het Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie? Ga dan naar hun site wichristenunie.nl en dan kun je daarvoor aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan kun je ook gelijk kijken wanneer de volgende is. Fijne avond. Techniek ook bedankt, redactie bedankt en tot een volgende keer.